Test. Test, test, test.
Goedenavond, gemeente van Jezus Christus. Namens de kerkenraad van de Sint-Jansgemeente heet ik u en jou van harte welkom in deze eredienst. Ook een hartelijk welkom aan gasten in ons midden en degenen die nu of op een later moment deze dienst zullen meebeleven. Voorganger vanavond is onze eigen wijkpredikant dominee Bert Schroten. Het orgel wordt bespeeld door Jan-Willem Dannenberg en mijn naam is Leander van Dam, buurtouderling. Er zijn vanavond twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor het oudere werk. De tweede collecte bij de uitgang is bestemd voor pastoraat en eredienst. Wij beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 107, vers 1 uit de Nieuwe Berijming. Ik wens u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp verwachten we van de Heere, die de hemel en de aarde maakte, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk dat hij begon nooit los zal laten. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 113, een psalm die eigenlijk ook de toon zet voor deze dienst. Omdat we God loven die zo hoog verheven is en toch ook zo omziet naar lage mensjes. Psalm 113, 3 en 4.
Thank you.
wij belijden ons geloof met zondag 5 en 6 uit de catechismus. En we zingen daarna gezang 242 vers 3. Volgens Gods rechtvaardige oordeel heb je zijn directe en zijn eeuwige straf verdiend. Maar is er voor jou ook een mogelijkheid om aan Gods straffen te ontkomen en van hem genade te krijgen?
Nou, God houdt vast aan zijn rechtvaardige oordeel. Daar valt niet op af te dingen. God eist voldoening van de schuld, hoe dan ook, door mij of door een ander.
Zou jij zelf je schuld kunnen afbetalen?
Nee, dat is absoluut onmogelijk. Hoe goed ik ook probeer te leven, ik maak de schuld elke dag alleen maar groter in plaats van kleiner.
Zou een ander wezen dat God geschapen heeft, een plant, een dier of een engel, jouw schuld dan kunnen afbetalen?
Nee, ook dat kan niet. Want de mens is naar ziel en lichaam schuldig. En daarom vindt God het niet rechtvaardig om diens schuld op een ander soortig schepsel af te wentelen.
Zou een medemens of iemand die je beschouwt als een heilig mens jouw schuld dan kunnen afbetalen?
Nee, ook dat kan niet. Want geen mens kan de eeuwige toorn van God verdragen zonder daaronder te bezwijken. Zelf verpletterd door Gods oordeel kan hij anderen daarvan nooit verlossen.
Maar wat voor middelaar zou jou dan wel kunnen verlossen?
Dan zijn twee dingen belangrijk. Hij moet, net als ik, een echt mens van vlees en bloed zijn, omdat Gods recht eist dat de mensen zelf betalen voor hun schulden. Maar hij moet wel een rechtvaardig mens zijn, zonder zonde, omdat een mens die zelf zondaar is, de schuld niet eens voor zichzelf kan afbetalen, laat staan voor mij. En als tweede moet hij tegelijk ook echt God zijn. Geen mens kan immers Gods toorn over alle menselijke schuld verdragen. Om ook anderen dan zichzelf te kunnen redden, moet hij sterker zijn dan alle schepselen. Hij moet beschikken over Gods kracht en echt God zijn. Alleen zo kan hij Gods genade voor mij verdienen en mij het leven met God teruggeven dat ik verloren had.
Jouw verlosser moet dus iemand zijn die tegelijk God en tegelijk een rechtvaardig mens is. Maar is er zo'n middelaar?
Ja, dat is mijn Heer Jezus Christus. Hij is door God aan mij gegeven. Hij onderwijst mij, hij spreekt mij vrij, hij vernieuwt mijn leven en hij zal mij eens volkomen verlossen.
Hoe kun jij van zijn verlossing weten?
Dat is de blijde boodschap die God zelf bekend maakt. Dit evangelie heeft God meteen na de zondeval geopenbaard in het paradijs. Daarna heeft hij het laten verkondigen door de aartsvaders en de profeten, terwijl ook de offers en de tabernakel en de tempeldienst daar al naar verwezen. Ten slotte heeft hij het helemaal vervuld toen hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, tot de volkomen verzoening van ook mijn zonden. Amen.
Zullen we samen bidden. O Heere, onze Vader in de hemel, we danken u dat u ons hier vanavond samenbrengt. Om vertrouwd te raken met uw goedheid. Om ons in te leven in uw genade. En om ons te oefenen in de verwachting van uw koninkrijk. Heere, u weet dat wij dat ook zo nodig hebben. dat u ons daarbij bepaalt en telkens weer bij bepaalt. Want de dingen gaan zo makkelijk een eigen leven leiden. Wij leiden zo makkelijk een eigen leven. Los van u en ook los van elkaar. Vader in de hemel, voor uw aangezicht belijden wij dat. Dat de omgang met u en de naaste soms zo moeizaam gaat. Omdat wij u bewust of onbewust vergeten. En daardoor ook aan elkaar voorbij leven. Terwijl u het zo anders had bedoeld. Heere, daarom danken wij u dat u ons samenbrengt. Om ons te oefenen in uw verzoening. En ons te richten op die zaligheid die u aan ons allemaal wil schenken. Die toekomst van uw Zoon, Jezus Christus. Heere, wij bidden u. Laat uw woord voor ons opengaan. En het onderwijs van de kerk. En open ons hart voor wat u wil zeggen. En als u zichzelf aan ons wil openbaren. Geef dat het ons helpt om te groeien in geloof en in zekerheid. En in toewijding aan uzelf. Heere, wees zo in ons midden. In de kracht van uw Heilige Geest. Amen. Bij zondag 5 en 6 lezen wij Hebreeën 1 en 2. Voornamelijk Hebreeën 2 straks, maar ik begin in Hebreeën 1 bij het eerste vers. Daar beginnen we met een soort ouverture die meteen, ja, met ferme woorden opent. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit, in de hoogste hemelen. We lezen verder bij hoofdstuk 2, vers 9. Zo zien wij Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het was passend dat God, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, ook de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één oorsprong. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Zoals hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En elders, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen en vervolgens zie ik en de kinderen die God aan mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Zo luidt het woord van onze Heere. Amen. De schrift had er al veel over gesproken. En toen kwam hij, Jezus Christus. Dat zingen we ook met Psalm 40, vers 4. Psalm 40, vers 4. Straks na de preek zingen we gezang 461, 1, 2, 3, 5 en 7. Gemeente van Jezus Christus. Ik weet niet goed hoe jij het beleeft. Maar als je zondag 5 en 6 zo leest, dan kun je daar misschien ook wel iets van een vreemd gevoel bij krijgen. Namelijk alsof het geloof een soort escape room is, waarbij jij zelf de sleutel naar de bevrijding in elkaar moet knutselen. Want jij ligt gevangen in de schuld. En hoe kom je daar nou weer uit? Zondag 5 en 6 praten alsof ze in een doolhof verschillende wegen uitproberen. Kunnen we nog onder de straf uit? Vraag 12. Nee, de schuld moet worden voldaan. Die weg is afgesloten. Kan ik dat dan zelf betalen? Vraag 13. Nee, je kan dat nooit zelf. Dus dat is ook een doodlopende weg. Kan een ander het dan voor mij doen? Vraag 14. Nee, want geen schepsel is daartoe in staat. Alweer onmogelijk. Zoeken we dan dus iemand tussen God en mens? Ja. Vraag 15. Oké, dan moeten we hier dus verder. Maar hoe moet die middelaar er dan uitzien? Nou ja, daar kunnen we wel een profielschets over opstellen. Gezocht. Een mens van goddelijke oorsprong, die de zonde de baas is, die de dood kan overwinnen. Maar is zo iemand dan te vinden? Vraag 18. Jawel, want in dat plaatje past Jezus. Nou, dan moet hij het zijn. Gevonden. Ja, als je het zo leest, dan wekt dit wel een vreemde indruk. Want is dat nou geloof? Dat wij zelf een verlosser construeren? Laat ik maar eerlijk zeggen dat er altijd veel kritiek geklonken heeft op deze vragen van de catechismus. Ook door mensen van buiten de kerk. Die zeiden, ja zie je wel, die leer dat Jezus zowel God als mens is, ja dat hebben die christenen gewoon zelf bedacht. Dat is fantasie. In deze kritiek zit, dacht ik, wel enige waarheid. De catechismus volgt hier inderdaad een hele rationele denktrand, waarbij al redenerend naar een bepaalde conclusie wordt toegewerkt. En voor de geïnteresseerden, deze manier van argumenteren noemen we de scholastiek. En zulke logica was heel gebruikelijk in de middeleeuwen. En het gaat al terug op Anselmus uit de 11e eeuw. Ik noem zijn naam hier met respect. En tegelijk zeg ik er onbekommerd achteraan dat zondag 5 en 6 niet het sterkste stukje uit ons leerboek is. Nee, want van de antwoorden hoeven wij niks af te doen. Maar de manier van vraagstelling zouden wij vandaag toch anders doen. Geloven is immers juist niet van onderaf opklimmen tot God. Maar geloven is van bovenaf worden aangeraakt door Gods evangelie. Als Paulus in 1 Korinthe 2 bijvoorbeeld de Heere Jezus aanprijst, dan zegt hij: wat geen oog heeft gezien en wat geen oor ooit heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is Gods geschenk in Jezus. Zo zegt Paulus dat dan, hè? Wat in geen mensenhart was opgekomen. Het evangelie is juist geen kwestie van logisch redeneren. Nee, de Grieken die zo van wijsheid hielden, die vonden het maar een dwaas verhaal. En Paulus geeft hen nog gelijk ook, inderdaad. Dit had je zelf nooit verzonnen. De mensheid is al eeuwenlang op zoek naar verlossing, want onrustig is ons hart en we beseffen een gemis. Maar dat God het zo zou goed maken, dat was een complete verrassing. Dat hadden wij echt nooit bedacht. Ja, ik begin vanavond een beetje kritisch. Maar wees niet bang, want de soep wordt niet zo heet gegeten. Want weet je wat ik nou zo schitterend vind in zondag 5 en 6? Dat is vraag 19. Want uit die slotvraag blijkt dat de catechismus ook wel snapt. Dat je het eigenlijk volledig om moet draaien. En daarom zet ze daar de puntjes op de i. Jongens, denk nou niet dat wij deze verlosser zelf bij elkaar hebben gefantaseerd. Nee, want weet je hoe je dit mag weten? Dat dank je helemaal aan God. Hij heeft het evangelie van zijn zoon laten klinken. Daar ligt voor mij de kern van zondag 5 en 6. Dat God zelf met de verlossing op de proppen komt. Antwoord 19 zegt zelfs verrast. Die blijde boodschap die klonk meteen al na de eerste zonde. En dat is inderdaad wel iets om even goed bij stil te staan. Want hoe bijzonder is dat, ja. In de vorige zondagen zagen we Adam en Eva in het paradijs. Ik hoef hun zondeval niet in herinnering te roepen, want over die mens hebben wij het al genoeg gehad. Maar de vraag is nu hier, wat doet dat nu met God? Hij had met zoveel liefde zijn mensenkinderen geschapen. Hij had met zoveel liefde met hen in de hof gewandeld. En dan dit. Zijn liefde wordt door het slijk gehaald. God is door de zondeval gekwetst. En zijn rechtvaardigheid roept om straf. Nee, Adam en Eva vragen geen vergeving. Ze verschuilen zich juist. In hun mensenhart komt geen enkele oplossing op. En wat moet God met die lamlendige mens die zich van hem afkeert? Hij zou zich stoïcijns kunnen terugtrekken in de hemel en hem laten vallen in zijn toorn. Jullie wilden zo graag de duivel volgen? Nou, dan zoek je het ook maar met de duivel uit. Dat zou wel logisch zijn. Dat zou je wel kunnen bedenken, dat God zo zou reageren. Maar God reageert heel anders. Want zijn trouwe hart blijft liefde voelen. Hij is geen God die onbewogen in de hemel blijft. Maar hij is een God die met bewogenheid de mens weer opzoekt. Bij onze ellende leunt hij niet achterover. Nee, bij onze ellende buigt hij zich naar ons over. Hij trekt zijn handen niet van zondaren af. Nee, hij wil wel vuile handen maken. Wie is een God aan onze God gelijk? Die armen opheft uit het slijk. Zo komt God de mens meteen reddend achterop. Adam, waar ben je nou? Nee, mijn rechtvaardigheid sjoemelt niet met jullie schuld. Maar in mijn barmhartigheid schiet ik jullie wel te hulp. En daarom ontvangen jullie mijn directe straf. Jullie moeten het paradijs verlaten. In een moeilijk leven. En jullie ontvangen de doodstraf. Jullie zullen moeten sterven. Maar toch bied ik jullie ook genade aan. Want de eeuwige dood leg ik jullie niet onvermijdelijk op. Maar ik wijs een uitweg van verlossing. Ik beloof plechtig dat ik een verlosser naar jullie toe zal sturen. Die zal jullie straf dragen. En die wil voor jullie de dood vermorzelen. Vertrouw op hem. Want als je in hem gelooft, dan mag je leven, ook al was je gestorven. Wat is dit aanbod onvoorstelbaar liefdevol. En terwijl wij God de rug toekeren, geeft God een doorstart aan zijn liefde. Op de puinhopen van zijn schepping geeft God een doorstart aan het paradijs. Soms ontmoet je wel eens mensen die in alles uitstralen dat God wel ontzettend blij mag zijn dat zij nog in hem geloven. Maar dan heb je er dus echt niks van begrepen. God hoeft niet blij te zijn dat wij nog met hem te maken willen hebben. Wij mogen blij zijn dat God nog met ons te maken wil hebben. Want dat is gewoon een wonder van genade. En de catechisme zegt, op die genadige toon heeft God de mensheid altijd aangesproken. Alle eeuwen door heeft hij de aartsvaders en de profeten en het volk steeds achtervolgd met die belofte. Ja, ik moet mijn oordeel over je uitspreken, maar ik wil je tegelijk ook helpen. En daarom beloof ik mijn verlosser, die als een lam alle zonden van jou wegdraagt. En die belofte die sprak God niet alleen uit, maar die beelde hij ook uit. Want in de tempeldienst maakt hij zijn reddende offer zichtbaar. En dan hoort die Die voorbeeldoffers waren onvolmaakt en die moesten ook elke keer weer overnieuw. Maar toch, zo werd ook elke keer weer getoond. God wil niks liever dan jou vrijspreken. En daarom geeft hij de verzoening die hij vraagt. Zo gaat God met onze zonden om. Hij geeft de verzoening die hij vraagt. Zondag 2 vroeg, waaruit ken je je ellende? En het antwoord was, dat leert God mij in de wet. Daardoor ontdek ik dat het niet lukt met mijn liefde. Maar zondag 6 vraagt nu, waaruit ken je je verlossing? En het antwoord is, dat leert God mij in zijn evangelie. En daardoor ontdek ik dat ik mag leven uit zijn liefde. Met mijn liefde lukt het niet, dat is de wet. Maar het evangelie belooft dat ik mag leven uit zijn liefde. En dan zegt de catechismus zo mooi, dat weet ik van hemzelf. Er staat dus niet, dat weet ik uit de Bijbel. Dat is natuurlijk ook wel waar, hè, want daar staat het allemaal opgeschreven. Maar dit verwijst persoonlijk naar Gods stem uit Gods eigen mond. Adam had nog geen Bijbel, maar hij hoorde wel Gods evangelie. Het volk Israël had nog geen Bijbel, maar het hoorde wel Gods evangelie. En ik vind dat gaaf dat dat hier onderstreept wordt. Want de gevallen mens is dus nooit zonder evangelie geweest. Nooit. Want zodra er zonde was, was er Gods verlossing. Zodra er zonde was, was er Gods verlossing. Zo wil God zich leren kennen. En zo mag je God dus leren kennen. Hij laat de mens niet los. Maar hij beantwoordt onze zonde meteen. Met de belofte van zijn redding. Hoe weet ik dat er verlossing is? Nou, dat weet ik van God zelf. Hij gaf in het paradijs de moederbelofte. Hij liet het in de wet en de profeten steeds herhalen. Er zal verlossing komen. En hij maakt op hun gebeden al zijn kinderen weer vrij. En toen werd het kerst. En toen vervulde God zijn belofte. Heden is geboren. Jezus Christus, de zaligmaker. In hem kreeg Gods liefde een gezicht. En zo stelde hij zichzelf ook voor. Ik ben het levende woord. Ik ben die levend geworden belofte van de Vader. Ik ben dat lam dat naar de slagbank zal worden toegeleid. Als een losprijs voor u allen. Kom alle tot mij. Dan krijg je van mij de eeuwige vrede met God. En toen werd het Goede Vrijdag. En hij sterft in onze plaats. Want God vond het passend, zo zei de Hebreeën schrijver, want God vond het passend dat Jezus door lijden zijn kinderen zou heiligen. Ja, door te sterven en op te staan, heiligt hij de zondaren. Hij neemt de schuld weg, hij opent de deuren van het vaderhuis, hij vernieuwt ons hart. En zo wordt Gods herstelplan helemaal volbracht. Als je in hem gelooft, dan begint het nieuwe leven. En mag je voor eeuwig met de Vader leven, ook al was je gestorven. Onze Hebreeënbrief die jubelt van hem, hè? Nadat God vroeger al op veel manieren tot onze voorvader had gesproken, heeft hij nu op ultieme wijze tot ons gesproken door de Zoon. En zo jubelt ook onze catechismus. Ten slotte heeft hij zijn belofte vervuld door zijn enige geboren Zoon. Ja, zondag 5 en 6 lijken te gaan over de zoekende mens. Maar als je ze nou van achteren naar voren leest, dan gaan ze over de zoekende God. Over de zoekende God die ons met Jezus als middelaar reddend achterop komt. Ja, zo noemt de catechismus hem dan, hè? De middelaar. Jezus is de middelaar. Die titel klinkt misschien een beetje ouderwets. Maar denk dan maar aan een bemiddelaar. Of denk aan een mediator. Die de laatste jaren aan populariteit gewonnen heeft. He, bijvoorbeeld bij een scheiding of bij een burenruzie of bij een conflict met je werkgever. En dan schakel je eerst een mediator in. Ja, vroeger zou je met zulke problemen gelijk naar de rechter gaan. Maar een rechtsgang is niet altijd ideaal. Want ja, een rechter kan een conflict wel heel eerlijk beoordelen. Maar zijn harde uitspraak herstelt niet de harmonie tussen jullie als buren of als exen. En daarom zegt men tegenwoordig vaak, stap nog niet gelijk naar de rechter, maar probeer er eerst eens met een mediator uit te komen. En wat is dan een goede mediator? Nou ja, net zoals een voetbalscheidsrechter ook niet partijdig mag zijn voor een van beide teams. Zo moet een goede mediator onpartijdig zijn. Die moet boven de partijen en boven de belangen staan. Hij moet niet betrokken zijn bij de inhoud van beide. Als je het zo zegt en als je daar dan zo over nadenkt, dan is Jezus toch eigenlijk wel een hele bijzondere middelaar. Want als God staat hij helemaal aan de hemelkant en spreekt hij ook namens God. Maar als mens kiest hij helemaal partij voor ons en wil hij het voor ons weer goed gaan maken. Jezus is dus niet onpartijdig, maar eerder het tegenovergestelde. Hij is dubbelpartijdig. Zijn belangen liggen aan beide zijden. Als bemiddelaar brengt hij God bij ons en ons bij God. En in dat hele proces staat hij niet boven de materie, maar in tegendeel, hij wordt er met huid en haar volledig bij betrokken. Sterker nog, hij wordt er ingetrokken. Hij wordt onze ellende ingetrokken om het uiteindelijk zelf met zijn dood te betalen. En dat wist hij ook nog, hè? Hij wist dat het op dit kruis zou uitlopen. En toch kwam hij. Om het goed te maken. Hij had de heerlijkheid van God. Maar hij schaamde zich niet om ons zijn broeders en zusters te noemen. Lieve mensen, toen ik dit van de week zat voor te bereiden, toen zat ik een beetje te aarzelen. Want ik dacht, ja, dit klinkt misschien ook wel allemaal overbekend. Want dat wisten we toch wel. Dat Jezus als middelaar voor onze zonde is gestorven. Nou ja, dat vermoed ik eigenlijk wel inderdaad. Al is dat misschien ook maar helemaal de vraag. Weet je, als ik met jongeren en ouderen spreek over hun geloof, dan valt mij op dat ze heel vaak spreken over God. Dat God bij hen is en dat God voor hen zorgt. God is hun steun en toeverlaat en zo beleven zij God. En aan de ene kant klinkt dat prachtig. Werkelijk prachtig. Maar aan de andere kant klinkt het soms ook wat algemeen. Ik geloof dat God bij hem is. Ja, dat zeggen er zoveel. Het klinkt soms weinig christelijk. Want welke rol speelt Christus daar dan nog in? Speelt Christus wel een rol in jouw geloof? Of heb je hem niet echt nodig? Omdat jij automatisch connected bent met God. Als ik dat dan zo probeer in te brengen, zo van ja, maar dat God jouw God wil zijn, dat heb je te danken aan Jezus. Want dat je bij God mag schuilen, ja, dat heeft Jezus voor jou verdiend. Als ik dat al zeg, dan wordt dat meestal grif beaamd. Ja, natuurlijk, daar heb je gelijk in. Dat is ook zo, dat ligt eronder. Ja, maar je zei het niet. Niet vanuit jezelf. En geloof je het daarom wel echt met je hart? Ik wil niet muggenzift, hè. Maar ik zet de puntjes op de i, omdat het hier gaat om de kern van ons geloof. Jezus Christus en die gekruisigd. Welke rol speelt de middelaar in je eigen geloof? Heb je bemiddeling nodig? Wat is die geloofsrelatie voor jou? Is dat vertrouwen dat God bij mij is? Of is dat vertrouwen dat ik gered ben door Jezus Christus? En dat daarom God bij me is? Dat maakt een grandioos verschil. Want dat doet niet alleen recht aan Jezus, maar dat doet net zo goed ook recht aan God, de Vader. En aan het reddingsplan dat Hij aanbiedt. Want God vond het passend dat zijn kinderen werden gered door het lijden van Jezus. Weet u niet dat de Christus moest lijden? Nou ja, laat maar eerlijk zeggen, dat dat goddelijke moeten in onze tijd dus niet zo vaak meer wordt begrepen. Want ja, nou ja, als u het dan eerlijk vraagt, ja, waarom doet God eigenlijk zo moeilijk met een middelaar en met een verzoening? Maar waarom kan hij niet gewoon vergeven, zand erover, klaar? Meer dan eens beschuldigt men God ervan een vredegod te zijn. Want wat is dat voor een God die bloed wil zien? Eigenlijk is dat een ernstig misverstand. Want God wil juist helemaal geen bloed zien. Hij wil jouw bloed niet zien. En hij wil uw bloed niet zien. En hij wil jullie bloed niet zien. Nee, de Vader wil juist geen bloedbad voor zijn kinderen. En precies daarom vindt hij het beter dat één voor allen sterft. Maar dan moet die ene middelaar dat natuurlijk wel kunnen. En daarom is het God niet om het even wie zijn verlosser is. Aan een willekeurige zondebok heeft hij niet genoeg. Nee, zijn volmaakte offerlam moet echt mens zijn om jou werkelijk te kunnen representeren. En hij moet echt zonder zonde zijn, niet geïnfecteerd met iets waar je iets op zou kunnen aanmerken. En hij moet echt goddelijke kracht hebben om alles in liefde te verdragen en met die goedheid het kwade te verslaan. Want alleen dan krijgt God genoegdoening en herstel. En alleen dan krijgt de mens vergeving en bevrijding. Je hoort dat goddelijke moeten terug in vraag 15, 16 en 17. Zo volmaakt moet de verlosser zijn. Er is geen alternatief dan alleen dit totaalconcept. En God keek op de aarde rond of hij iemand vond. Maar hij zag er geen. En nog gaf hij het niet op. En daarom gaf hij het grootste offer. Van zijn eigen vlees en bloed. Dit offer van zijn zoon toont niet de wreedheid van de Vader, maar juist zijn eindeloze liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Als de Vader zijn zoon aanreikt, dan zegt hij herhaaldelijk iets zoals: dit is mijn zoon in wie ik mij welbehagen heb. Deze is het. En die verrukking, die stijgt eigenlijk ook op uit zondag 5 en 6. Kijk nou toch, hij is het. Die aanbidding, die wil de catechismus je hier eigenlijk leren. En wat is je enige houvast in leven en in sterven? Dat ik van Jezus ben. Eigenlijk is de hele catechismus een toelichting op zondag 1. En als je dit hele zoekplaatje leest van zondag 5 en 6, dan moet je je dus niet geërgerd afkeren van dat gemillimeter, maar dan moet je juist opkijken van verwondering. Nee, maar hij is het. In dat moeizame plaatje van wat nodig is om die grandioze schuld van mij weg te halen, in dat onmogelijke plaatje haast, daar past hij. Hij is het. Lieve mensen, herken je die verwondering? Of laat ik daarvoor vragen, herken je dat verlangen naar verlossing? Waar je uit jezelf misschien bijna niet eens op durft te hopen? In het Bijbelboek Job worstelt Job zo met die straffende hand van God, dat hij het ergens uitroept: ach, was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden legt. Of denk aan Maarten Luther, die zo worstelde met zijn levensvraag: hoe vind ik een genade God? Ja, die vragen, die als je de ernst van zondag 2 tot en met 4 tot je door laat dringen, dan kun je daar inderdaad mee worstelen, ja. Als het er met mij zo ziek en zondig voor staat, hoe kan ik dan aan Gods straf ontkomen en van hem genade krijgen? Vaak bedenken we dan uitvluchten. En ja, daar ben ik trouwens ook weer wel blij dat deze vragen in de catechismus staan. Niet omdat het zulke goede vragen zijn, want dat zijn er dus eigenlijk helemaal niet. Maar wel omdat ze eigenlijk precies verwoorden wat jij en ik dan vaak proberen. Maar kan ik het dan niet zelf? Vooral bij jongeren merk ik nog wel eens dat ze geestelijk niet afhankelijk willen zijn. Ze verdedigen met verve hun keuzevrijheid en hun eigen wil. En daarom willen ze de problemen met God zelfstandig op gaan lossen. Nou, dan zegt de catechismus eerlijk dat dat gewoon niet gaat. Want je goede daden compenseren je slechte daden nooit. Je maakt de schuld alleen maar erger. En het vertelt de blijde boodschap dat het nieuwe leven met Jezus ook helemaal geen slaafsleven is. Omdat hij je vernieuwde inzet heel graag gebruiken wil voor hem. Maar kan ik dan niet meeliften op het goede van een ander? Veel ouderen hoor ik nog wel eens aarzelen over hun persoonlijke geloof. En daarom vertrouwen zij op het vele goede van hun naasten. Ja, maar dominee, mijn moeder leefde altijd zo vroom. En mijn man heeft altijd trouw aan de kerk betaald. En ze zeggen het nog net niet, maar je hoort het ze vaak denken, ja, maar die lijntjes die er al lagen, die zullen toch wel genoeg zijn. En dan zegt de catechismus eerlijk dat dat gewoon niet gaat. Maar dat dat ook niet hoeft. Omdat Jezus jou van mens tot mens persoonlijk wil opzoeken. En dat hij meer dan genoeg gedaan heeft om ook jou bij God te brengen. Nee, die vragen van zondag 5, dat zijn de beste niet. Want het zijn onze mensenvragen. Maar de antwoorden brengen ons terug bij het evangelie van God. Dat we bij dat aanbod van Jezus moeten zijn. En dat aanbod van Jezus, dat is het perfecte antwoord. Dat mag gelden voor iedereen. Ik hoor een man buiten de kerk misschien wel vloeken. Ik heb niks met die religie. Ik hoor een vrouw in de kerk misschien wel zuchten. Ik ben vast niet goed genoeg om bij God te mogen komen. Ze zeggen totaal verschillende dingen, maar eigenlijk zeggen ze precies hetzelfde. Namelijk, ja, God moet maar net bij je passen. Hè? God moet maar net bij je passen. En bij mij past hij niet. En dat is de blijde boodschap van zondag 5 en 6. Ja, maar Jezus past nou werkelijk bij ieder mens van ons. Want de Vader heeft zijn Zoon zo voortgebracht dat hij precies past in die leegte van jouw hart. De Vader heeft zijn Zoon zo voortgebracht dat hij precies past in de leegte van jouw hart. Daarom brengen deze zondagen ons tot aanbidding. Je mond mag ervan openvallen. Hij is het. Ja, hij is het waarvan ik altijd heb gedroomd. Ja, ik hoopte al dat God me redden zou, maar ik aarzelde van kan dat eigenlijk wel. Maar inderdaad, zo kan het, ja. Zo kan het. Zo vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. Zo wordt elk gebrek volmaakt vervuld. Het is bijna te mooi om waar te zijn, maar hij is de sleutel die op mijn zondige leven past. Het is de Heere zelf. Mijn Heere en mijn God. Ja, lees zo zondag 5 en 6. Niet als een menselijk zoekplaatje, maar als een goddelijke sleutel. Mijn verlossing is niet onbereikbaar. Mijn verlossing hoef ik niet te verdienen of te zoeken. Nee, God biedt mij de verlossing aan. In de middelaar, Jezus. En hoe ik dat dan weet? Nou, dat weet ik van mijn lieve Vader zelf. Dat lees ik. Maar dat ervaar ik ook. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij tikte mij op de schouder. Hij raakte mij in het hart. Mijn lieve kind. Ik weet dat jij zo kan tobben over je zonde. En dat je dan in wanhoop het oog omhoog slaat. Maar daarmee kijk je vaak veel te hoog. Kijk eens naast je. Daar ligt mijn zoon al in de kribbe. Kijk eens voor je. Daar ligt mijn zoon jouw voeten al te wassen. Kijk eens onder je. Daar ligt mijn zoon al in het graf. Zie het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Mijn genade heeft jou al lang bereikt. En nooit in je leven ben jij zonder mijn hulp geweest. Mijn lieve kind, vlucht toch naar mijn zoon. Hij spreekt je vrij. Hij vernieuwt je leven en hij geeft je de eeuwigheid.
Kom, laten wij aanbidden.
Zoals Paulus dat
dan ergens doet. O diepte van rijkdom.
Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods wegen. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen samen bidden en ik wil u voorgaan met een gebed van de Deense theoloog en filosoof Søren Kierkegaard. Laten wij bidden. O Heere Jezus Christus, geef ons die genade dat wij u werkelijk gaan zien zoals u werkelijk bent. Geef dat wij u niet alleen zien als een historische Jezus, over wie de mensen zonder verstand van zaken praten. Want dat is niet de Heere in vernedering, zoals de gelovige hem ziet. En dat is zeker niet de Heere der heerlijkheid, die nog niemand heeft gezien. Heere, geef dat wij u mogen leren zien, zoals u was en bent en eens zult zijn. Namelijk als een bron van ergernis en toch de grond van ons geloof. Als de geringe mens en toch de redder van de mensheid. O Heere Jezus, u kwam vanuit de hemel om verlorenen te zoeken. Maar elke keer dat u uw hand uitstak om verdwaalden bij u te roepen, elke keer moest u weerloos de weerstand van mensen ondergaan, die u lieten lijden en sterven. En toch bleef uw liefde met innerlijke ontferming over ons bewogen. En toch bleef uw stem dat woord steeds herhalen. Zalig wie zich aan mij niet ergert. Trouwe Heiland, geef ons die genade dat wij u zo zien en dat wij ons aan u niet ergeren. Amen. In een preek over zondag 5 en 6 is het onvermijdelijk dat er wat kerstklanken klinken. En daarom is het ook onvermijdelijk dat wij zingen uit de lofzang van Zacharias, waarin we de Hebreeënbrief helemaal terug horen. U mag uw gave geven aan de bestemmingen die zijn genoemd. En we zingen de lofzang van Zacharias, vers 2 en 4. Wij mogen van hier gaan, deze nieuwe week weer in. En wij mogen gezegend worden door de drie enige Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.